Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe Hub Bitcoin podcast. Ik ben Robin en vandaag zit ik met Boris van de Ven, eigenaar van GameKings en tegenwoordig co-host van de Bitcoin Show. Boris,
yes.
Hallo.
Hey.
We zitten in de GameKings studio.
Vet.
Klein droompje van mezelf stiekem. Ik had zoiets van, vet dat het kan, thanks.
Cool.
En laten we gewoon direct erin duiken.
Ja.
Mijn eerste vraag was eigenlijk van, hoe ga je van gamejournalist, zeg maar jarenlang op tv praten op een bank over games,
ja,
naar een podcast waarin je eigenlijk de hele wereldeconomie aan het oplossen bent. Hoe kom je tot dat punt? Waar ben je begonnen?
Bitcoin resoneerde bij mij echt vanaf het begin. Ik denk het feit dat ik een... als gamer heb ik altijd een paar dingen gehad die ik als kind wou zien in videogames. En een daarvan was bijvoorbeeld, ik wilde... dat was toen echt absoluut onmogelijk, maar dat was gewoon een gigantische oorlog navechten. Co-op met andere met vrienden van me als speler.
Ja.
Nou, toen ik, 12, 13 was, dat was echt ondenkbaar. Dat kon gewoon niet. En toen kwam Battlefield 1942 uit en toen was dat daar opeens. En dat ik echt zoiets van, wow, dit is vet. En een ander ding wat ik heel erg had, is dat ik wilde in games mijn geld verdienen.
Ja.
En daar dacht ik al vanaf best wel jong over na. Omdat voor mij, mensen spelen games voor verschillende redenen. Maar ik speelde het omdat ik wilde ontsnappen uit de werkelijkheid. Escapisme is een van de belangrijke redenen om videogames te spelen. En ik had echt zoiets van, dan moet ik dus ook mijn geld verdienen in games. Dus ik dacht erover na en ik had echt zoiets van, hoe gaat dat? Weet je, ik bedoel, dan moet je dus iets. Het blijft altijd guldens of euro's later. Ja. Weet je, hoe gaat dat werken? En toen kwam het concept van Bitcoin een keer langs, had ik echt zoiets van, het is, als dat inderdaad geld is dat fucking interessant.
Als het werkt, dan is het vet.
Dan is het super vet. En toen ben ik, je bekende verhaal, je hoort het één keer, je hoort het twee keer, je doet er niks mee. En de derde keer dat je dat hebt, zoiets van, oké, fuck it, nu moet ik er iets mee.
Ja.
En toen heb ik er een paar items over gemaakt en toen is de reis in de rabbit hole begonnen. En in het begin, ik moet zeggen, er zijn een aantal aspecten die direct bij me resoneerden, die ik heel tof vond.
Zoals?
Ik ben best wel een anarchist van huis uit ook gewoon. Dus dat het feit dat je de zeggenschap over geld uit handen neemt van de overheid, in je de bevolking dat in de eigen hand neemt, dat vind ik heel mooi.
Ja, ik heb hetzelfde. Toen ik Bitcoin voor het eerst hoorde, of daarover hoorde, toen had ik echt zoiets van, geld zonder banken, dat was voor mij een uniek selling point. En daarna kwam alle techniek en weet ik wat allemaal.
Ja.
Ik denk dat het voor veel mensen geldt.
Ja.
Over geld verdienen in games. Vroeger speelde ik zo'n klikspelletje in browsers.
Ja.
Dat heette Crime Club, heette dat.
Okay.
En dan kon je geld verdienen gewoon digitaal, gewoon in game. En wij gingen dan een betaallijn opzetten.
Ja.
En er waren er allemaal kinderen die gingen dan zeg maar met hun telefoon van de ouders naar onze betaallijn bellen. En daar kregen zij dan in-game geld voor.
Ja, oké.
En nu dat zegt over Bitcoin, als het in plaats van gewoon in-game geld was, maar satoshis, dan had je heel dat ding niet gehad. Want had je gewoon in de game kunnen werken voor geld.
Ja.
Denk je dat we daar ook naartoe gaan? Even een zijsprongetje?
Ja, nee, absoluut. Dat is wat Lightning. Ik denk dat een van de grote adoptiebewegingen van Lightning gaat zijn. Dat gaat vanuit de gaming community komen. En dat gaming is echt huge. Nou, ik hoef jou niks te vertellen, weet je. Volgens mij 96% van alle mannen tot 35 speelt wel eens videogames. Bij vrouwen is het inmiddels ook over de 60%. Gamers stoppen niet met gamen. De manier waarop ze gamen verandert. Dat is het enige, maar ze stoppen er niet mee. En dat... dat is heel tof. Aan de andere kant, de gamesindustrie heeft grote problemen met revenue modellen. Je ziet dat tegenwoordig wordt een game als Fortnite een heel jaar lang gespeeld door mensen die vroeger 12 games per jaar kochten. Dus dat geld wordt anders verdiend.
Ja, je hebt natuurlijk al van die kleine alternatieven, nu Light Night bijvoorbeeld. En ik zou de andere van die, het is meer proof of concept dingetjes.
Dat is het heel erg. Ja, Satoshi Games, ik vind ze fantastisch, hoor daar niet van. Maar het is allemaal heel erg zo van, laten we een Mario platformer, laten we dat met Satoshis gaan doen. En nu hebben ze dus weer die Light Night, wat dan een soort MMO is. Laten we dat dan gaan doen.
Light Night is Fortnite clone.
Oké, ze hebben ook, ze zijn ook met een ze zijn ook met zo'n RPG bezig.
Okay.
In ieder geval, daar zie je van, het zijn gewoon tech demo's.
Ja, precies, maar in de praktijk zou dat voor bijvoorbeeld zo'n grote game als Fortnite wel interessant kunnen zijn. Als jij in dit geval bijvoorbeeld creditcardmaatschappij allemaal eruit kan halen en gewoon via Lightning zou kunnen betalen in...
Ja.
In Fortnite is eigenlijk iedereen winnaar. Want je hebt, en als het goed is, goedkopere transacties.
Ja.
En je hebt geen gedoe meer met andere partijen.
Ja, nee, absoluut. En ik bedoel, er moet heel veel geëxperimenteerd worden. Want een moment van betaling is ook een drempel. En je wil juist drempels wegnemen voor gebruikers. Je wil niet drempels bouwen voor gebruikers. Aan de andere kant, ook geld verdienen in games is heel erg leuk als beloning. Het is niet meer leuk op het moment dat het de gameplay gaat overheersen. Omdat je dan gewoon aan het werk bent.
Ja, nou, dat... Ja, dat is aan de ontwikkelaars om dat een goede baan te leiden.
Daarom, inderdaad.
Daar heb je volgens mij weinig vertrouwen in, maar laten we daar niet te veel
inderdaad.
Gaan. Terug naar het anarchisme wat van huis uit bij je binnen zit.
Ja.
Dan is Bitcoin een logisch gevolg uiteindelijk.
Ja, absoluut. Daarom resoneert het zo bij mij. En ik ben bijvoorbeeld door de jaren heen heel erg gefascineerd door als ik mensen vertel over Bitcoin. Dus ik hou heel erg in de gaten wat er gebeurt.
Ja.
Dus op een gegeven moment heb ik een test gedaan. En toen, het is echt al een paar jaar terug... En ik weet niet, Bitcoin was een paar honderd euro. Maar het was net voor een rally. Niet een grote 2017 rally, maar iets anders. En ik had een vriend van mij, die is ondernemer. Succesvol ondernemer, heeft echt veel geld. En ik zei tegen hem van, ik wil dat je iets voor me doet. Ik wil dat je, volgens mij was het 1000 euro in Bitcoin steekt, zoiets. En ik had ook een vriend van mij uit Rusland. En die... die is absoluut niet succesvol en rijk, weet ik veel wat. En die had ik gezegd van, nou, weet je, ik wil dat je... was een kleiner bedrag, maar ik wil dat je iets in Bitcoin steekt.
En jouw vrienden even tussendoor, die luisteren dan gelijk?
Dat grappige is dat die ondernemer luisterde niet gelijk. En, maar goed, die had wel wat vragen, dus ik had die vragen beantwoord en vond het interessant. Hij heeft het nooit gedaan. En het grappige is dat die andere vriend van mij heeft gelijk gedaan. En ik was benieuwd waarom dat was. En wat bleek nou, als je die vriend van mij, die overigens niet in Rusland is opgegroeid, maar die hij is opgegroeid in een land waar het gewoon heel erg normaal is, dat je eerst op het moment dat je salaris krijgt in lokale currency, dat je dat direct omwisselt naar dollars. En waarom? Omdat het zomaar kan gebeuren dat je wakker wordt en dat er opeens een nul van je bankrekening af is, bij wijze van spreken. Omdat, dat is wat inflatie doet.
Hoogste cijfers trouwens, hè, in Nederland, vanmiddag of vanochtend bekend.
Ik hoorde iets inderdaad, ja ik ben niet zo van officiële cijfers.
Nee, weet ik, maar het is, ik had zoiets van, het ligt waarschijnlijk nog veel hoger.
Oh, ik hoorde 2,6, ja, whatever.
Anyway, veel.
Veel inderdaad, ja, sowieso. Maar... dat vond ik heel erg interessant. Dus dat je ziet van, ja, als er al een soort van kapstok in je hoofd zit waar je het Bitcoin-verhaal kan ophangen, dan volgt adoptie heel snel. En daarom is het in Nederland aan de ene kant, omdat we een heel technisch land zijn, gaat het snel. Aan de andere kant gaat het ook langzaam, omdat we heel erg geloven in de overheid.
Ja, we zijn heel ondernemend met z'n allen. Dat is gewoon van sinds de VOC en daarvoor al.
Ja.
En wat je inderdaad ziet, is dat mensen die dus problemen hebben met geld, op wat voor manier dan ook. Mm-hmm. En in aanraking met Bitcoin, die kunnen het vrij snel begrijpen. En daartegenover heb je bijvoorbeeld ook gamers, die dan altijd in-game currencies hebben verdiend. Die zijn ook wat meer thuis in de digitale valuta. Het gevoel van, nou, digitaal kan wat waard zijn.
Ja, voor mij zat dat dus daar in die hoek, zat die kapstok.
Want het was niet zo dat je negatieve ervaring hebt met banken of in het algemeen, zeg maar, in je...
Nou, gewoon, weet ik ben een keertje geskimd en die bank deed ontzettend moeilijk om me 200 euro terug te geven, zoiets.
Ja. Nou, Bitcoin geeft dat helemaal niet terug.
Nee, dat snap ik. Nee, maar het is ook niet zozeer het feit dat ik geskimd werd. Daar had ik zoiets van, ja, dat kan iedereen gebeuren. Maar de arrogantie waarmee ik werd weggestuurd, daar had ik echt zoiets van, sodemiet erop, weet je. Dit is gewoon overduidelijk niet mijn schuld.
Nee. En,
maar goed... Daar kwam het niet uit voort. Het komt voor mij echt vanuit die gamer-achtergrond. En dat ik zoiets heb van, ja, het feit dat het me vrijheid geeft, dat trekt me aan in Bitcoin.
Ja, want dat is eigenlijk wel wat Bitcoin doet. Je kan overal heen, je kan het overal mee naartoe nemen. En eigenlijk is er niemand die er wat van zegt. Nou moet ik daar wel bij opmerken dat ook wel een beetje gaat veranderen nu. Nu komt het 10 januari komen de nieuwe regels gaan in Nederland.
Ja, AMLD5. Ja.
De WFT. En toevallig gisteren contact gehad met de Fiat, even via mail. Dat is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Mm. En die zeggen dat ze echt veel meer aan het onderzoeken zijn en veel meer nu ermee bezig gaan dan eerst.
Ja.
Letterlijke quote van de woordvoerder was, we weten gewoon meer. We kunnen nu meer en we begrijpen het beter, dus we doen het meer.
Ja.
En de cryptobeurs Kraken, die had bijvoorbeeld de cijfers naar buiten gebracht.
Ja.
In 2018 ging het om 8 verzoekjes uit Nederland.
Ja.
En nu waren het al in de 80.
Oh, wauw.
En dat is alleen kraken. En de fiat doet zelf natuurlijk geen uitspraak over hoeveel aanvragen ze doen. Maar ja, je kan ervan uitgaan dat het bij elke exchange vrij snel en rap omhoog gaat.
Ja.
Zeker met de korte lijntjes in Nederland.
Ja, ik ben benieuwd wat ze doen. Wat ik eerlijk gezegd het vermoeden heb, is dat ze eerst gaan kijken. Ze gaan gewoon naar adressen kijken.
Ja.
Dus de fiat die koopt informatie van Chainalysis en dat soort analysebedrijven. Klopt aan bij de grote exchanges, vooral Amerikaanse partijen, die gewoon gedwongen zijn om mee te werken. En ik denk dat ze gewoon gaan kijken van ja, eerst gaan ze de adressen af van mensen die, weet ik veel, 1000+ bitcoin hebben, dan de mensen die 100+ bitcoin hebben, dan de mensen die 10+ bitcoin hebben. En zo werken ze gewoon naar beneden toe. Dat, ja, ik denk dat dat op die manier werkt.
Ja, ik denk ook dat dat het is best wel een belangrijk punt in Nederland nu aan het worden, omdat het gewoon, de particulier gaat zo meteen op geen enkele normale manier meer anoniem bitcoin kunnen kopen. Dat was er eigenlijk al niet.
Mm-hmm.
Maar met de volgende regels wordt het nog veel strenger. Je kan niet eens meer een bitcoin pinautomaat ergens neerzetten bij je patatzaak.
Ik kan jou toch een bitcoin verkopen?
Dat kan. Maar voor de, laat ik het anders zeggen, voor de gemiddelde particulier. Niet de normale particulier, maar gewoon de gemiddelde persoon.
Maar hoezo? Ik bedoel dat...
Ja, maar als ik mijn vader wil bijvoorbeeld bitcoin kopen. Die gaat onmogelijk via local bitcoins aan de slag. En die gaat daar via marktplaatsen bitcointjes kopen.
Ja, maar dat is niet dat het niet kan. De technologische drempel is te hoog. Hij weet niet hoe het werkt.
Dat is waar.
En dat is een kwestie van hoe groot is de noodzaak.
Ja.
Dus wat je zometeen gaat krijgen is dat de bevolking wordt gemonitord. Jouw vader heeft direct een probleem. Terwijl iemand die er belang bij heeft om uit te vinden hoe die wel aan die bitcoin... Dat gaat wel lukken.
Dat is ook mijn hele probleem met al die regeltjes aan zich. Ja. Van, dat wordt gebracht van ja tegen witwassen en tegen terrorisme financieren.
Ja.
Denk jij dat zij via een Nederlandse cryptobeurs terrorisme financieren? Dat bestaat niet.
Nee,
het is allemaal controle. Ja. En ik denk eigenlijk stiekem dat het wel zorgt voor wat meer, ik weet niet hoe ik het moet noemen, bitcoin-extremisme misschien. In de zin van dat je echt zoiets hebt van, fuck die hele shit, het is gewoon, bitcoin hoort veilig te zijn. En of tenminste hoort anoniem te zijn, of zo anoniem mogelijk. En je hoort gewoon betalingen te mogen doen met wie je wil.
Ja.
En ik denk dat je daarmee een soort van wereldje creëert in Nederland die eigenlijk heel underground weer gaat worden. Terwijl we nu eigenlijk best wel open zijn over bitcoin.
Nou, ik denk eerlijk dat die fles niet meer terug... Die tandpasta gaat niet meer in die tube.
Nee.
Dat gaat niet gebeuren. Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Ik weet dat iedereen zich zorgen gaat maken over dat je zo meteen een soort van grijze bitcoin hebt en een witte bitcoin. Maar waar het echt gaat plaatsvinden, omdat dat die scheidingslijn die jij nu schetst, ik denk dat die niet te handhaven is. Dus wat je zo meteen gaat krijgen is dat de officiële custodial partijen, dat worden banken. Dus zo meteen gaat jouw vader bij de, weet ik veel, de ING-bank of de Rabobank, koopt die bitcoin. En die bitcoin gaat nooit meer uit dat systeem. Dus als jij die bitcoin op je eigen wallet wil zetten, dat mag niet. Maar hij mag wel bijvoorbeeld jou betalen naar je officiële custodial wallet.
Ja.
Dus dat ga je krijgen. En de coins die aan de grijze kant zitten, dat zijn de coins die op de hardware wallet staan, die in paper wallets, die in cold storage staan of in time-locked contracten, wat dan ook.
En hoe krijg je die bitcoin dan nu in eerste instantie dan op die witte dingen? Want nu zijn er 16, 17 miljoen zijn in omloop. 17, 18? 18,
18 miljoen, ja.
Die zijn nu, staan niet bij een bank op de rekening, zeg maar.
Ja.
Dus de bitcoin die jij en ik hebben, die zijn nu grijs dan op het moment dat zo'n scenario zich plaatst.
Als jij ervoor kiest om ze niet op te geven.
Ja.
Kijk, in eerste instantie ga je een brief krijgen van de Belastingdienst. En die gaat zijn van, heb je bitcoin? Zo ja, kun je alsjeblieft eventjes je public keys anders
denk je
doorgeven?
Dat zo gaat straks?
Dat wel 100% zeker.
Ja? Ja. Alla de goud, dat goud gebeuren in
dat
Amerika?
Dat gaan we gewoon nog een keer krijgen. En het is een beetje afhankelijk van hoe hard de crisis gaat. Want daar heeft het natuurlijk alles mee te maken.
Ja.
Het heeft met negatieve rentes te maken. Mensen gaan hun spaargeld van de bank afhalen. En de banken die maken zich grote zorgen.
Want hun businessmodel gaat eraan.
Ja, precies dat. En ik denk dat wat dat betreft is het heel slim. Zelfs al heb je die custodial witte bitcoins. Je gaat er geen negatieve rente over rekenen. Terwijl dat met je euro's wel is. Dus het is veel aantrekkelijker om die euro's in bitcoin te steken. Als je van plan bent om het voor lange tijd te sparen.
Ja, behalve dat het voor mij een van de kernwaarden van bitcoin is. Juist dat ik het niet bij de bank moet.
Natuurlijk, ja.
En ik vraag me af hoe dat in Nederland allemaal te handhaven. Want we zijn relatief vrij. Zo denken we in ieder geval met z'n allen.
Maar dat gaat de fiat doen. Ik bedoel, als jij zegt dat je geen bitcoin hebt en er komt uit het onderzoek naar Kraken naar voren dat je dat wel hebt, dan heb je gewoon een groot probleem.
Ja, dus jij denkt dat we straks verplicht worden om onze bitcoin naar een custodial te sturen. In de zin van, jij krijgt de vraag van, hey Boris, heb jij bitcoin? Dan zeg je ja of nee. En vervolgens als je ja zegt, dan ben je verplicht om jouw bitcoin naar de bank te sturen.
Dat, in Nederland zal dat niet zo snel gebeuren. Nee, omdat het afpakken van privébezit tussen aanhalingstekens vrije democratie waar we in leven, dat is echt een paar bruggen te ver.
Ja.
Nee, dit gaat met regelgeving opgelost worden. Dus wat je zo meteen gaat krijgen, is dat bitcoin die niet in je custodial wallet, of die niet in een custodial wallet staan, die worden zwaarder belast. Bijvoorbeeld, dan betaal je andere belastingtarieven voor, weet ik veel, whatever. Ze gaan iets verzinnen om het gewoon kut te maken om dat te doen. En dat is vervelend, want waar ga je heen? Je kunt niet meer weg. En dat is het interessante aan privacy. Dat je op het moment dat je een foutje maakt in 2013, heeft het gevolgen in 2023. En je kan het je serieus, je ziet het niet aankomen.
Ja, dat is, ik denk dat dat ook een probleem gaat zijn in Nederland aan zich. Als deze regels zich allemaal doorzetten en het wordt streng gehandhaafd. Want voorlopig is de Belastingdienst ook gewoon onderbezet.
Ja.
Als ik bel naar de Belastingdienst, sta ik soms 3 uur in de rij.
Maar Bitcoin is makkelijk, hè? Ik bedoel, het is volledig. Ze krijgen die data gewoon kant-en-klaar aangeleverd.
Ja, maar ze moeten het nog steeds handhaven. In de zin van, je moet nog steeds iemand opbellen en zeggen van, hé, je moet even je bitcointje storten.
Met omgekeerde bewijslast. Het is leuk wat jij zegt dat je hebt. Maar luister, we hebben deze analyse uitgevoerd. Daarin kon ervoor dat je x aantal satoshis hebt. Ja. Kun je even deze aanslag plus de 100% boete betalen?
Ja.
Of aantonen dat je dat het anders zit?
Nou, kijk, en op zich zeg maar, als je jezelf kwalificeert als anarchist, dan heb je waarschijnlijk ook heel weinig met belasting.
Ik heb heel weinig met belasting, ja, tuurlijk.
Maar,
aan de andere kant, ik ga niet op de barricades ervoor.
Juist, want ik ben nu voor het eerst BV-eigenaar, zeg maar. En dan,
BV-eigenaar? Privé-eigenaar?
BV.
Ook je hebt een BV?
Ja, BV met z'n tweetjes.
Oké.
Nou, dan kom ik dus voor het eerst in aanraking met allerlei gekke belastingen waar ik nog nooit van gehoord heb, even simpel gezegd.
En ik heb er wel een holding tussen gezet, toch, of niet?
Dat
moet je als eerste
pending
doen, hè?
Ja, komt goed.
Je bent je huis kwijt als je failliet gaat.
Ja, maar
goed.
Nou, dat doen we na de podcast eventjes.
Ja, Bitcoin ook, ja.
Maar het ding is dus dat ik zoiets had van, ja, maar je woont in Nederland. Je bent vrij om overal heen te gaan.
Ja.
Nou, ik vind het helemaal niet erg om een bitcoin aan te geven bij de belasting en aan te geven van, nou, zoveel heb ik er en zoveel belasting moet ik erover betalen.
Ja. Heb ik ook.
Heb ik dan zoiets van, oké, want je leeft in Nederland, je houdt je aan die regeltjes. Mm-hmm. Maar het gaat een stap verder als ze zeggen van, ja, je moet aangeven hoeveel bitcoin je hebt en je moet het ergens naartoe sturen. Nou, en dat hopen we met z'n
allen.
Maar
wacht even, dat toesturen, dat is al een enorme stap verder. Het gaat erom van, ze willen jouw gegevens hebben, ze willen je Xpub hebben.
Ja.
En daar heb ik een groot probleem mee. Kijk, want dan heb je het over privacy.
Ja.
Op het moment dat jij je Xpub aan de Belastingdienst geeft, die werkt samen met een Chainalysis of weet ik veel wat voor analysebedrijf. Je privacy is weg. Ze zien gewoon alles wat je gedaan hebt met die bitcoin. En daarnaast heb je die omgekeerde bewijslast. Dus er zijn genoeg verhalen van mensen die bijvoorbeeld, een keer een transactie naar exchange hebben gedaan en de hele wallet van de exchange wordt hun toegerekend.
Ja.
Je hebt 1500 bitcoin. Nee, man, ik heb een paar satoshis. Maar ja, ga maar aantonen dat niet zo is. En dat is ontzettend vervelend. En dat vooral dat zijn zaken die jaren lopen. Dat kost je gewoon duizenden en duizenden euro's aan juridische kosten om je te verweren tegen tegen de overheid die in principe gewoon zijn boekje ver te buiten gaat. En dat is het vervelende, omdat dit zo nieuw is, dat mensen die regels verzinnen, die hebben geen idee waar ze over aan het regeltje over aan het verzinnen zijn.
Ik heb ooit Ivo Opstelten gehoord, die was de camera aan het toespreken. Die was toen volgens mij verantwoordelijk voor de veiligheid van ons landje.
Ja.
En die had het over website of internet en andere websites.
dat is heel pijnlijk. Maar het vervelende is, dat is gewoon echt. Ik bedoel, democratie is, wat was het? Het is de slechtste vorm van overheid. Of zoiets.
Ja, precies. Het slechtste, beste systeem dat we hebben.
Ja, zoiets inderdaad.
Slechtste.
Maar je ziet gewoon echt, ik bedoel, het valt of staat bij het niveau van die mensen. En het niveau is. En dat vind ik het mooie aan Bitcoin. Hè. Ik bedoel, waardoor ik echt verliefd werd op dat systeem, op die Nakamoto's consensus, toen ik snapte wat het probleem van de Byzantijnse generaals was.
Ja, leg eens uit.
Het probleem van de Byzantijnse generaals heeft nooit echt bestaan. Het is een wiskundig probleem. En het gaat erom dat twee generaals vallen een stad aan en ze moeten tegelijkertijd aanvallen. Hoe gaat de ene generaal een boodschap overbrengen naar de andere generaal, waarvan hij 100% zeker weet dat die boodschap die aankomt waar is, dat het klopt. Ik bedoel, de boodschapper die zijn vinger opsteekt en zegt, je kunt mij vertrouwen, ik breng de boodschap. Die kan vermoord worden, die kan, gechanteerd worden. Dan zou je kunnen zeggen, hij kan er 2 sturen of hij kan er 1 miljoen sturen. Maar in principe, theoretisch gezien, kunnen die allemaal vermoord worden.
De kans is groter dan nul dat het fout gaat.
Daarom, inderdaad. Dus dat is een probleem. Hoe los je dat op? Nou, dat heeft Satoshi Nakamoto opgelost door het proof-of-work systeem.
Yes.
En dat is eigenlijk de enige innovatie van Bitcoin.
De rest, dat is het allerbelangrijkste.
Maar alle andere techniek bestond al. Hè? Dus ja. Ik wil iedereen die zegt van Bitcoin is een technische innovatie, dat is het niet. Alleen dat. Het is een monetaire innovatie.
Financieel is het interessantste.
Inderdaad. Maar goed, dus toen ik dat snapte, zag ik opeens overal in onze maatschappij mensen die hun vinger opsteken en zeggen, mij kun je vertrouwen. Weet je, ik kan me goed herinneren toen Wim Kok zei, mij kun je vertrouwen, dat kwartje van Kok, dat krijg je terug. Nou, het kwam nooit meer terug. En meneer Wim Kok, die gaat vervolgens in de raad van bestuur van een of andere grote financial zitten.
Ja.
En dat gebeurde gewoon keer op keer, weet je. En of het nou banken zijn, of het nou politici zijn, of dat is totaal iets anders, zoals artsen bijvoorbeeld. Weet je, ik bedoel, als jij ziek bent, dan ga je naar de dokter. En dan zeg je vervolgens tegen die dokter van, ik vertrouw jou met mijn gezondheid.
Ja.
De enige die echt geïnvesteerd is in jouw gezondheid, dat ben je zelf.
Ja.
Misschien je familie er een klein beetje omheen, maar that's it. Hoe dan dat deze vreemde die tegenover zit, zijn vinger opsteekt en zegt, mij kun je vertrouwen. Nee, die heeft gewoon belang bij zijn eigen uitkomst, niet bij voor jouw beste uitkomst. En dat vind ik. Dat vind ik fascinerend. En het feit dat eigenlijk Proof of Work dat oploste. Toen ik dat zag, had ik zoiets van, dit is vet. En al die politici die hun vinger opsteken en zeggen, mij kun je vertrouwen. Ik vertrouw ze per definitie niet.
Nee, het hoeft ook niet meer met nee. Bitcoin in ieder geval.
Ja, maar ik bedoel, we hebben nog een politieke variant daarvoor nodig.
Ja. En hoe zie je dat voor een politieke variant? Hoe zie je dat voor je?
Wiskunde? Ja,
geen idee. Daar zijn we nog niet over uit.
Ja.
Wat ik heb bij Bitcoin nu heel erg, wat mij aantrekt bij Bitcoin is heel erg, het is nog jong,
mm-hmm.
maar tegelijkertijd op de een of andere manier komen er superveel interessante mensen op af. Zijn we ja. wel de laatste, voor jullie de tweede meetup van de Bitcoin show.
Ja.
En ja, maakt niet uit, eigenlijk iedereen die je aanspreekt kan je een leuk gesprek mee hebben. Nou, bij een gemiddelde andere meetup, whatever, of het nou van voetbal is of muziek of naar een concert of een festival, mm-hmm. dan moet je best je best doen om interessante gesprekken te hebben.
Ja.
En binnen Bitcoiners of Bitcoin community lijkt dat veel makkelijker. Ervaar jij dat ook zo?
Ja, omdat het is net alsof je allemaal een reis hebt gemaakt. Weet je?
Ja.
Ik bedoel, op het moment dat jij je rugtas inpakt en je gaat naar Zuidoost-Azië om te backpacken, heb je ook met iedereen een goed gesprek. Omdat je bent allemaal dezelfde reis aan het doormaken.
Ja.
Ik bedoel, dit is dan figuurlijk, dat is letterlijk. Maar je ontmoet daar mensen ongeacht wat ze doen. Ik bedoel, de ene rijdt op een vrachtwagen en de andere is directeur van een grote bank. Maar ze hebben allemaal diezelfde reis doorgemaakt. En dat schept gewoon een band. En het feit dat je iets geleerd hebt, iets wat in principe ingewikkeld is, waar je wat je hebt begrepen, waar je in verdiept hebt, dat geeft je een soort
broederschap.
Maar het geeft ook wat kennis. Het is een beetje een soort van, ik kan me voorstellen dat je vroeger dat daar de vrijmetselarij een beetje vandaan komt. Dat je had kennis van bouwen, van architectuur, van hoe dingen werkten. En de rest had dat niet. Dat schept een band.
Ook een leuk onderwerp, vrijmetselarij. Maar goed.
Ja, zeker. Ja.
Want ik heb dat heel erg met zo'n meetup. Dan kom je bij elkaar met z'n allen. En wat jij zegt over een reis. Ik kan me bijvoorbeeld een item best wel lang geleden herinneren bij GameKings. Dan was het eigenlijk nog best wel crypto en blockchain.
Ja.
En toen op een bepaald moment is dat kwartje gevallen. Hoe kwam dat?
Dat kwam door, ik deed de BNR Cryptocast samen met Herbert en Madelon.
Ja.
En toen ik daarmee begon, ik heb de mazzel gehad toen ik begon met Bitcoin, dat ik wat maximalisten om me heen had zitten die echt zeiden van luister, focus nou maar op Bitcoin, vergeet de shitcoins. Dit hebben we al een keer gehad. En toen, ja, weet je, de Dogecoins en de Namecoins. Ik heb er allemaal nog wel staartjes van meegemaakt, dus ik wist het wel ongeveer. Maar toch, 2017, ik bedoel, fucking hell, weet je. Ik zag mensen in mijn sportschool die stonden te praten over Verge kopen. Je kon er niet omheen.
Nee.
En ik zal heel eerlijk zijn. Ik heb zelf ook op een gegeven moment dacht ik, Verge, oh, privacy coin, leuk. Weet je, ik doe er 100 euro heb ik erin gestoken. Dat was, ik weet dat ik toen 100.000 Verge had. Op het hoogtepunt was dat 40 cent per Verge. Toen had ik het al lang verkocht. Ik had al bij 200 euro had ik het alweer verkocht. Maar toch, dat als je dat ziet, denk je ze van Jesus Christ, weet je, dat die prijs is ook een beetje gelijk. Dus blijkbaar zullen ze wel iets goed doen. En toen begon die CryptoCast en toen. Eigenlijk ja, week na week na week kwam ik allemaal mensen kwamen er langs die ondernemers waren en die hun eigen crypto projecten deden, hun eigen blockchains, hun eigen tokens, god weet wat allemaal. En op een gegeven moment begon het gewoon te knagen, weet je. Ik had echt zoiets van, al die verdienmodellen zijn hetzelfde. En dat is namelijk dat er gewoon iemand gek genoeg moet zijn om er geld in te steken.
Ja.
En ik ben ook ondernemer. En als ik langs ga bij investeerders bijvoorbeeld. Je moet verdomd van goede huizen komen om daar geld weg te halen. Die mensen willen allemaal een werkend concept zien. Ze willen een revenue stream zien die zichzelf bewezen heeft. Ze willen een doelgroeponderzoek zien wat gewoon echt niet lek te schieten is. En dan moet je crypto kijken. Ik zag alleen maar bullshit.
Nieuwe website, hebben we 50%
omhoog. Ja, daarom, weet je. Een whitepaper copy-pasten met spelfout en alles. Nee, en dan heb ik zoiets van, maar wacht even, dit klopt gewoon, dit is niet oké. En nou goed, ik heb dat 1,5 jaar gedaan. En het laatste half jaar werd echt heel zwaar. En ik was er al eerder mee gestopt. Waren het niet dat... we hadden ook wat sponsorverplichtingen. En, maar daar heb ik echt... Echt mezelf doorheen moeten schoppen. Gewoon ja. Om nog die whitepapers te lezen en die mensen serieus te nemen. En ja, op een gegeven moment was het ook gewoon een beetje het dingetje dat Boris de Maximalist moest dan in discussie gaan met de shitcoiners die langskwamen. En toen was ik echt klaar mee. Weet je, was ik echt...
Ik vind dat een heel gekke term, Bitcoin Maximalist. Op zich is natuurlijk ooit bedacht de Vitalik Buterin van Ethereum. Ja. Om blijkbaar een beetje mensen in een hokje te stoppen. Even
mensen
weg te
zetten, natuurlijk, ja.
En want ik heb altijd zoiets met Bitcoin maximalisme van je mag je toch focussen op één bepaald iets. Kijk, het is wat anders om.
Maar los van mogen, je mag doen wat je wil. Ik bedoel, ik vind iedereen mag de coin starten die die wil. Dat is fijn. Maar
zeker.
Als jij geld erin steekt, dan lijkt het me logisch dat je research doet. En als je echt research doet naar hoe blockchains werken, dan zie je op een gegeven moment dat echt de enige innovatie is proof of work.
Ja.
Niets anders. Als je proof of work gaat bestempelen als een probleem vanwege het energieverbruik, dan snap je niet welk probleem proof of work oplost. En die fucking eindeloze discussie, die altijd eindigt van joh, maar je moet ergens toch iemand vertrouwen. Dat op een gegeven moment was ik dat gewoon helemaal zat. Zo van, ik wil helemaal niemand vertrouwen, weet je. En proof of work geeft me een tool om dat in ieder geval toe te passen in mijn financiële leven.
Ja.
Ik wou dat het in andere aspecten van mijn leven ook toe te passen was. Dat zou fantastisch zijn. Helaas
dat is niet.
Niet. Ik bedoel, ik wou dat het bestond als het om politiek ging bijvoorbeeld. Ik haat politiek. Ik stem niet. Ik vind het vreselijk.
Heb je dat nooit gedaan of ben je op een gegeven moment gestopt?
Nee, mijn vader zat in de politiek. Dus ik heb van best wel... Eerst mijn vader en mijn ex heeft de campagne... Mijn vader zit in de gemeenteraad in Amsterdam voor de PvdA. Mijn ex die was heeft een hele campagne gedaan voor de PvdA, echt van binnenuit. En als ik die
een linksbolwerk.
Ik kom heel erg uit de linkse bubbel, absoluut. En als ik die die verhalen hoorde, had ik zoiets van dit is echt, dit kan het daglicht echt niet verdragen wat hier gebeurt.
Ja.
En dat en dan heb ik het niet eens echt over corruptie. Ik heb het gewoon over hoe mensen zijn, weet je, gewoon. Ja, weet je, ik bedoel, je hebt dat in media. Ik heb 20 jaar lang in media gewerkt. En op een gegeven moment was er een. We hebben een talkshow gedaan. En daar hadden we E-Life als een rapper. Die hadden we als co-host van een van de talkshow-host. hij was de sidekick. En hij was fucking goed, dat was echt goed. En toen we dat voorstelden, toen kregen we letterlijk in het begin te horen van ja, maar sorry, mijn negers, dat werkt niet op tv.
Wat?
Ja, maar serieus, weet je. Wat is iets, ben je helemaal fucking gek geworden? Weet je?
Ja.
Ik bedoel, waar heb je het over? En maar in één adem door werd er gezegd van ja, maar televisie, mensen willen alleen maar zien, willen ook alleen maar content zien van mensen met wie het slechter gaat dan met hunzelf. En dat is tv ook. Kijk maar, al die ellende is met dat idee geproduceerd. En ik had zoiets van fuck dit, weet je, dit is bizar gewoon. Dus die mensen zijn gewoon verrot, weet je. En ze zijn ook, hoe noem je dat, gedreven door hebzucht. En het grappige is dat proof of work maakt dat oké. Okay. Weet je?
Dat maakt niet meer uit.
Daarom. Want als je dat niet doet, dan doe je net alsof het niet zo is. Dat mensen niet door hebzucht worden gedreven. En daardoor lompe, domme dingen zeggen. Maar als je gewoon proof of work erop loslaat, dan zie je gewoon van ja, als ze door hebzucht worden gedreven, dat is fijn. Dan dragen ze bij aan het systeem. En dan wordt iedereen er beter van.
Jian Wu bent of de Dalai Lama, maakt niet uit.
Ja,
het is gewoon, als jij je Bitcoin-minetje aanzet, ben je gelijk op het netwerk.
Ja, dat is heel tof.
Ja, tegelijkertijd, ondanks dat proof of work dus dat wel lostrekt van politiek,
mm-hmm.
heb je nog steeds met proof of work bijvoorbeeld te maken met Bitcoin-miners die in China nu last hebben van... Ik ben de naam vergeten van die populairste provincie.
Ja.
Maar daar is nu een stroomtekort, want het is het droogseizoen, bla bla bla.
Mm-hmm.
En miners moeten daar dus een deel van hun energie afstaan.
Ja.
Dus ondanks dat we zeg maar binnen Bitcoin wel wat gevonden hebben op het politieke probleempje, zeg maar.
Ja.
De buitenwereld is er nog steeds en die kan wel invloed uitoefenen.
Ja, maar aan de andere kant, dan verhuist de hele bende weer.
Ja, je ziet nu heel erg in Texas aan het opkomen is.
Maar jullie hebben Mark van der Chijs ook geïnterviewd. En die, die heeft die containers die ze kunnen verplaatsen naar waarde, maar overtollig gas. Wordt afgefakkeld. En dat kunnen zij gewoon op minen.
Dat is bij hem wel opmerkelijk. Hij is wel een beetje een uitzondering. Want hij verkoopt geen bitcoin, zegt hij. Alle bitcoin, ja, precies. 10.000 plus bitcoin heeft hij gemined en hij zegt dat hij dat niet verkoopt. Ik heb het niet gecheckt.
Hij verkoopt het wel, want hij was de gast bij BNR en toen zei hij dat hij 8.000 bitcoin had gemined.
Ja.
Nu heeft hij er 12.000 gemined, stond in die paper laatst, maar hij heeft er nog maar 3 over. Ik bedoel, was de rest gebleven.
Nou, dan,
kijk, het zou kunnen dat hij ze privé gekocht heeft, weet ik het, weet je, maar... Ik zie daar al een...
Ja, precies. Dat is een beetje gek,
Er zit een paar er missen een paar duizend bitcoins. Wat is daar gebeurd, weet je? Dus, nou goed.
En... De Bitcoin Show ben je nu dus. Hoe lang ben je daarmee bezig?
Daar zijn we in augustus mee begonnen volgens mij. Ja, dus een halfjaartje.
Ja. Had je verwacht dat het zo'n positie zo snel in zou nemen binnen Bitcoin Nederland, zeg maar? Want het is nu, je hebt zeg maar de CryptoCast en Bitcoin wilde ik zeggen, helaas. De Bitcoin Show, zeg maar, die staan wel op grote hoogte, vind ik, qua in ieder geval qua publiek.
Ja. Ik had verwacht dat het die rol zou innemen, omdat ik zelf gewoon heel erg behoefte had aan dat soort content. Ik wil alleen maar content maken die ik ook zelf wil luisteren of kijken. Ik had gewoon heel erg behoefte aan een Bitcoin-only show. Ik had bij de CryptoCast, en ik doe ook nog een andere podcast, die heet Nerd Culture, die doe ik bij GameKings. En ik zag op een gegeven moment hoe ontzettend zwaar het is om steeds weer die gasten uit te nodigen. Dat is echt, nou ja, dat zul jij ook merken, dat is gewoon ontzettend veel werk.
Daarom is dit ook... gewoon af en toe is, zeg maar, voorlopig.
Ja. Ja, maar als je dat wekelijks moet doen, dat is gewoon echt lastig. En zeker bij BNR hadden we op een gegeven moment dat je maar 1 vast opnamemoment hebt. Want dan is de studio ingeboekt en bladibla. Dus dan moeten mensen ook nog eens kunnen op dat tijdstip. Ja, grote uitdaging. En ik had zoiets van, ik vind als je steeds met nieuwe mensen praat, moet je steeds op zoek naar de dynamiek. Weet je, je moet... kijken van, waar kom je elkaar een beetje tegen? Waar klikt het? Kijk, we hebben elkaar al een aantal keer gesproken. Dus in feite is dit gesprek een voortzetting.
Dat is makkelijker.
Daarom, dat is makkelijker. Maar als je elkaar nog nooit gesproken hebt, dan moet je eerst kijken van, hoe zit iemand erin? Hoe praat hij? Hoe is die? Klikt het? Ja, nou ja, goed, dat soort dingen. En dat kost je gewoon een kwartier van een show.
Ja.
En ik had zoiets van, ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik wil met een groep vaste mensen... een podcast maken waarbij we eigenlijk elke week kunnen doorpraten waar we de week daarvoor gebleven waren.
Ja.
En ik kende zowel Aaron als Jan Willem, allebei van in eerste instantie van CryptoCast. Daar heb ik ze voor het eerst ontmoet. Ze zijn ook allebei te gast geweest bij Nerd Culture. Dus ja, het klikte wel. En ik had zoiets van, we vormen een goed team. Aaron zit heel erg op de tech. Is ontzettend goed in staat om dat begrijpelijk uit te leggen. Is daar echt een van de beste in de wereld in. En Jan Willem, die heeft echt topniveau gewerkt. Grote bedrijven, snapt...
Consultancy, toch?
Ja, bij Capgemini. En hij heeft ook... hij werd gewoon ontzettend veel van macro. En dat... ik vind dat allebei die dingen samen moeten komen.
En jij past er goed tussen als om dingen aan elkaar te lullen, zeg maar. Nou ja, buiten je Bitcoin-affiniteit.
Ja, dat vind ik. Ik denk dat ik het... maar ik vind de onderwerpen leuk. Wat ik ook altijd heb, ik wil iets leren van de mensen met wie ik praat. En ik vind het heel belangrijk om gewoon dat het niveau hoog blijft liggen. Met als nadeel dat je niet altijd toegankelijk bent voor beginners. Maar goed, dat is...
Ja, aan de andere kant. Ja, dat die komen vanzelf als het goed is.
Daarom.
Als ze lang genoeg in de Bitcoin rabbit hole te vinden zijn. Ik wil eigenlijk wel even terug naar Lightning en gaming. Gewoon en Bitcoin in het algemeen.
Ja.
Want ik zie daar ook gewoon veel kansen voor Bitcoin developers aan zich. Om te laten zien van wat voor waarde het nou kan hebben. Dat je gewoon digitaal, puur digitaal geld hebt.
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat daar verschillende verdienmodellen voor te bedenken zijn, die heel interessant zijn voor ontwikkelaars die het nu moeilijk hebben.
Ja.
Als jij een game hebt die veel gespeeld wordt, ik zeg maar wat, maar je verkoopt je game en that's it.
Mm-hmm.
In theorie zou je ook kunnen denken aan een soort van service waarin mensen gewoon per milliseconde een 0,0001 Satoshi via het Lightning netwerk overmaken om zo'n game.
Streaming service, streaming geld.
Zie jij daar wat in?
Ja, kijk, er zijn een paar grote obstakels. En om te beginnen, de game developers zelf. Het klinkt raar, ze werken met techniek, maar het zijn vaak heel erg vastgeroeste mensen in hun conceptuele denken. Het geldt niet voor allemaal, zijn wel uitzonderingen. Maar ook als je het hebt over techniek. Dus zijn heel erg gewend om tools te gebruiken. Dus waar je ziet dat bijvoorbeeld mensen die in Bitcoin aan het programmeren zijn, de tools aan het ontwikkelen zijn. Weet je, je ziet gewoon dat heel veel codebases en libraries worden gebouwd voor Bitcoin, voor verschillende programmeertalen, voor wat voor doeleinden dan ook. Daar zal een game developer eerst vragen van, oh, leuk dat Lightning Network. Is er al een Unity plugin, bij wijze van spreken? Unity is een game development omgeving. En een ander probleem is dat je gewoon zit met regelgeving. Dus,
wordt alleen maar meer nu nog.
Maar niet eens zozeer die AMLD 5, maar gewoon de gokwetgeving. Dus stel je voor dat jij een schaaktoernooitje organiseert thuis en je geeft de winnaar €50. Dat mag niet.
Klopt.
Dus hoe ga je dat met videogames doen?
Ik ken iemand en die is best wel actief in het pokerwereldje.
Ja.
Ja, die mag niet gewoon. Ja, die mag. Bij het Holland Casino gaat hij niet. Dus dat wordt allemaal heel shady gedaan.
Ja.
En daar zie ik Bitcoin of Lightning best wel als oplossing. Je hebt nu lightning-poker, geloof ik, .com uit mijn hoofd.
Ja.
Dan kan je gewoon zonder account kan je pokeren tegen elkaar. En gewoon direct betalingen.
Ja.
En dat lost eigenlijk heel veel problemen op. Je hoeft zeg maar niet meer in een ruimte te gaan zitten met allemaal. Vreemde figuren, randfiguren. Je kan gewoon een potje poker spelen en Lightning regelt de rest.
Volgens mij alle grote gokwebsites en pokerwebsites gebruiken Bitcoin. Precies om dit probleem. Want die bankrekeningen die krijgen ze niet meer. Ze zitten allemaal ergens in.
Ja, ook die gast als Pokerstars en zo?
Ja, volgens mij is Pokerstars ook van de aardbodem. Die hebben een boete gekregen vanuit Nederland en die kan niet geïnt worden. De gasten nemen gewoon de telefoon niet op. En gelijk hebben ze hoor, daar niet van. Maar ik denk dat. Kijk, je kunt het wel omzeilen. Dat omzeilen is niet het probleem. Het probleem is dat je iets doet wat niet mag. En als jouw bedrijf gewoon als BV hier in Nederland is ingeschreven, veel succes ermee.
Dat
gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Maar dat betekent dat je dus als game developer, heb je voornamelijk verstand van, weet ik veel, het maken van videogames en niet het verstand van het omzeilen van ingewikkelde internationale wetgeving. Dus ik weet niet, als jij een game maakt, heb je dan zin om in Malta te gaan zitten of op Curaçao, weet ik veel, daar heb je helemaal geen zin in.
Nou ja, als de airco goed is misschien.
Ja, daarom. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Ga maar een bedrijf opbouwen met 150 medewerkers waarvan je allemaal moet zeggen, je moet wel naar Curaçao verhuizen.
Ja,
weet je?
Nee, dat is niet
gewoon
te doen.
Ja, het is kut.
Ja, dat is wel een ding wat je heel erg ziet. Bitcoiners zijn nu druk aan het bouwen met z'n allen. Of je nou media maakt. Of iedereen is eigenlijk aan het bouwen constant nog.
Ja.
En de andere traditionelere industrieën, zoals de finance of gaming of whatever.
Ja.
Die zitten natuurlijk allemaal in hun eigen patroontje.
Ja.
En ik denk dat heel lastig is voor Bitcoiners en voor die andere kant om elkaar wel ergens te gaan vinden.
Nee hoor, want vroeger of later zijn er Bitcoiners zijn game developers en game developers zijn Bitcoiners. En die snappen echt wel waar de meerwaarde zit. En kijk, wat je nu nog heel erg hebt is dat je gewoon game developers die gewoon eigenlijk meer Bitcoiner zijn dan game developer, die maken dan wat games gewoon voor de use case om te laten zien wat er mogelijk is. Dat is super tof, maar die games zijn niet per se heel goed.
Nee, sterker nog. Op de PlayStation 1 zou ik misschien ook niet spelen.
Daarom inderdaad, ja. Maar vroeg of later gaat het anders zijn. Weet je, dan komt er wel een Fortnite die opeens Bitcoin transacties accepteert. En als dat een groot succes is, dan kun je je klok erop gelijk zetten. Dan gaan ze het allemaal doen.
Tegelijkertijd denk ik niet dat het netwerk van Bitcoin daar nu klaar voor is.
Lightning wel hoor, Lightning zou dat prima
Lightning
kunnen.
Wel, behalve dat je dan nog steeds, iedereen moet wel eerst die Lightning gaan openen, zeg maar.
Ja, en ik denk dat dat ook heel hard gaat veranderen. Als je kijkt naar nu bijvoorbeeld naar die Phoenix Wallet.
Die is waarbij, vet.
Ja, dat is super cool, man. Je hoeft niks meer te doen. En
de Phoenix Wallet die is een Lightning Wallet en die richt zich eigenlijk gewoon op gebruiksgemak. En je zegt toch,
ze doen een atomic swap tussen mainchain en Lightning. Awesome. Of tussen Lightning en mainchain. En als jij bijvoorbeeld een on-chain betaling wil doen, dan doet hij een atomic swap en dan neemt hij gewoon je Lightning funds.
Is het non-custodial?
Nee, het is wel custodial, denk ik.
Lijkt me wel.
Ja.
Dat is wel een dingetje bij Lightning heel erg, vind ik. Custodial werkt als een trein, als een bankapp of whatever. En non-custodial, dan moet je best wel je best doen. Dus in eigen beheer, dan moet je met Lightning nog wel heel erg je best doen.
Ja, en toch vind ik dat ook heel erg tof, hoor. Dus
ben je daar zelf flink mee bezig nu met de hardware en zo?
Ja, zeker. Ja, nee, ik heb al sinds begin 2018 een nood draaien en ook tegen heel veel problemen aangelopen, waarvan ik nu zie dat ze opgelost gaan worden. Dat vind ik heel erg tof. bijvoorbeeld een goede mobile wallet op Android die connect met mijn Node. Daar ben ik best wel een tijd mee aan het worstelen geweest.
Lekker
hem?
Of niet?
Nee, gewoon Lightning. Dus je hebt de Zap wallet, maar die heb ik, dat werkt lokaal wel. Maar ja, ik wil eigenlijk dat Zap Tor ondersteunt, zodat ik dat over Tor kan. Dat zou een heleboel oplossen. En je ziet nu Lightning wallets die Tor ondersteunen. Dus dan kun je dat over Tor connecten. En dat is cool, want dan hoef je niet al die poorten open te zetten. Want het is gewoon een security risico.
Ja, dat is een risk. En tegelijkertijd is Tor gewoon lekker voor je gevoel van veiligheid in ieder geval.
Ja. Hoewel Tor niet zaligmakend is, maar zolang je op Tor blijft, is het wel heel goed.
Het is in ieder geval een hulpmiddeltje, zeg maar, daarin.
Ja.
En ben je daar ook actief bezig met je privacy rondom Bitcoin? In de zin van, stel dat je Bitcoin koopt, koop je dat dan lekker bij de broker en is het van, het is prima? Of probeer je dat ook een beetje af te wisselen?
Ik moet je zeggen dat ik heb niet meer zoveel Bitcoin. Ik heb ooit de hele Bliksemse boel verkocht. Ja. Ik heb ooit een burn-out gehad en toen heb ik mezelf voorgenomen, alles wat me stress oplevert, dat moet weg. En ik ben best
goed
wel
voornemen.
Goed voornemen. En na 2017, ik sliep niet meer. Ik had echt zoiets van, ja, weet je, iedere keer als ik mijn wallet refreshed, kwam er godsvermogen voorbij. Ik had echt zoiets van, ja, dit is gewoon niet oké. Okay. Dus het moest gewoon weg, weet je. Het was echt of mijn gezondheid of die gains, waarvan ik toen niet wist dat dat weer helemaal in elkaar ging klappen. Nee. Ik dacht van, dit gaat nog heel veel verder door. Achteraf gezien heb ik helemaal niet dat op een heel slecht moment verkocht. Ik ben helemaal geen trader. Ik raad het ook niemand aan om te traden. Het was gewoon voor mij, het was gewoon te veel. En sindsdien ben ik juist heel erg, heb ik weer echt plezier in satoshis, in stacking sets.
Ja.
En ik merk gewoon van, ja, weet je, als ik, weet ik veel, als iemand me 10.000 sats tipt, wat is het, 60, 70 cent, zoiets. Dan voelt dat als ik 10.000 euro krijg.
Ja, ik vind dat ook super vet. Vooral ook om, ik heb elke Bitcoin betaling heb ik zoiets van, ha, hier had niemand wat over te zeggen. Ja, en dat vind ik echt
dat
nice.
Dat is wel tof, ja, inderdaad. En datzelfde heb ik met, hoe heet het, met Lightning, weet je. Ik bedoel, als jij een Lightning node hebt en je hebt daar één of twee tientjes in zitten, dat is fijn, man. Dat is prima. Zat. En dat is super cool, weet je. En dat,
ik heb het gaat vaak over ook op Bitcoin als betaalmiddel. En ik heb altijd best wel een stelling van, de euro is best prima als betaalmiddel.
Ja.
Dat werkt gewoon goed. Het is gewoon, ik ben klaar. Kijk, het hele systeem erachter, daar kun je heel lang over discussiëren.
Wat de euro is problematisch, maar precies. Hoe het werkt, fijn. Ja.
Prima, echt perfect eigenlijk gewoon. In de zin van, voor zover ik het kan inschatten, het is gewoon je betaalpasje klaar.
Ja.
Achter de schermen gebeurt er een hele hoop waar je zoiets hebt van, nou, dat hoort niet. En dat is een beetje gek dat iemand een deel van zijn eurotjes in moet leveren bij een payment provider, et cetera.
Ja.
Maar als betaalmiddel,
daar heb ik nog niet eens zo'n inflatie, daar heb ik moeite mee. Ja. Maar goed, oké.
Okay, ja. En ik denk dat Bitcoin daar nog stappen in moet maken, zeg maar.
Wat voor stappen dan?
Het moet makkelijker worden met Lightning dus, om te gaan betalen.
Maar waarom zou je willen betalen met Lightning?
Met Lightning of met Bitcoin? Lightning is voor de betalingen met Bitcoin, toch?
Ja, maar ik vind Lightning betalingen zijn anders in de zin van dat ze anders werken.
Ja.
En veel sneller zijn en direct geconfirmed worden. En eigenlijk gewoon beter werken in veel opzichten dan met je bankpasje.
Ja, dus dat moet de killer app worden om uiteindelijk bank betalen.
Maar je zegt, ik bedoel, de Bitcoin gaat een disruptie vormen op geldniveau, op het waardeniveau. Ik bedoel, er is natuurlijk wel inflatie nu nog, maar dat wordt steeds minder. Het probleem is dat jij je arbeid die je vandaag verricht heel moeilijk kunt meenemen naar volgend jaar of naar een volgende generatie bijvoorbeeld.
Het vervelende daaraan is dat het vooral moeilijk is voor mensen met minder geld. Kijk, als je een paar ton op de bank hebt, dan kun je een stukje kunst kopen, je koopt een huis en dan hou je het relatief goed vast.
Ja.
En als je alleen maar euro's kan sparen omdat je niet genoeg geld hebt, dan verlies je de hele tijd waarde.
Ja, en wat ik er altijd onredelijk aan vind, is als ik hier een discussie heb over mensen, dat ze zeggen van, ja, maar de enige die er profijt bij heeft, zijn mensen met veel geld. Terwijl ik zoiets heb van, kijk naar India, waar bijvoorbeeld Modi van de ene op de andere dag het 1000 rupee biljet gewoon in de ban heeft gedaan.
Ja, bestaat niet meer.
Bestaat niet meer. Terwijl, serieus, er is de honderden miljoenen Indiaars hebben hun spaargeld in een kussensloop zitten, bestaande uit 20, 30 euro in 1000 rupee biljetjes. Die mensen zijn allemaal fucked gewoon.
Ja.
En dat zijn echt niet de rijken. Dat is de onderlaag van de samenleving. Dat zijn echte mensen die daar jaren voor gewerkt hebben om zoiets bij elkaar te sparen. En het is gewoon weg.
En poef.
Ja, en dat ik denk dat veel mensen zich in, kijk, in Nederland ziet armoede er anders uit. Maar dat wil niet zeggen dat het Ik heb bijvoorbeeld heel lang gewoond, dat vond ik heel interessant, ik heb heel lang gewoond in een buurt. Het was best wel in Amsterdam-Noord hier. En het was best wel ik wil niet zeggen dat het een slechte buurt was. Maar woonden veel mensen die hadden die waren van een uitkering naar een baantje. En dan hadden ze weer een uitkering, dan hadden ze weer een baantje, weer een uitkering, een baantje. Dat zag je heel veel. En wat me gewoon opviel daaraan was dat daar hoort een soort mindset bij. Namelijk dat het eigenlijk niet mogelijk is om eruit te komen. En als je ziet wat het doet met mensen op het moment dat ze daar wel uitkomen, uit die hele tijd, die loop van geen geld hebben, van die uitkering, van het gezeik. Echt, de hoeveelheid gezeik en gesodemieter die erbij komt kijken, dat is niet normaal. En als die, een paar tientjes bitcoin hebben en ze zien die paar tientjes groeien naar 100 euro en opeens valt het muntje van, fuck, weet je, ik kan mijn arbeid, ook al is het nog zo weinig, meenemen naar later. Dan zie je gewoon die mindset veranderen. Want die focus die eerst ligt van, ik heb geen geld, ik heb nooit geld. En fuck it, nu ga ik een paar nieuwe Air Max kopen. Want, puntje, puntje, puntje. Nou, en dan hebben ze weer 140 euro op einde van de credit card. En het wordt alleen maar van kwaad tot erger. Ja. Terwijl Bitcoin doet het tegenovergestelde, weet je. Dat is die lange termijn voorkeur.
Bitcoin is gewoon, als je het hebt, dan heb je altijd hetzelfde percentage van het netwerk. Van hoeveel er is. Als jij één Bitcoin hebt, heb je gewoon 21 miljoenste bitcoin, zeg maar, van het hele netwerk.
Maar die zijn er nog niet, die 21
miljoen. Precies, maar goed.
Dus er is nog wel inflatie.
Ja,
maar dat
wordt zeker. Meer, ja. Alleen bij de euro ben je daar niet zeker van. Als morgen weer een paar staatsobligaties worden gekocht, dan is jouw euro minder waard vergeleken met de rest van de euro.
Nou, sterker nog, je bent er zeker van dat dat gaat gebeuren.
Juist,
inderdaad.
Daar dus weet kijk,
inflatie zit in het systeem.
We weten niet zeker dat je tientje van bitcoin uiteindelijk 100 euro wordt. Dat weet je niet.
Nee.
Maar je weet wel dat je bitcoin altijd op het netwerk van bitcoin in ieder
dat
geval
je 100 euro
waarde.
Een tientje wordt. Dat weet je wel zeker.
Nou ja, in brood in ieder geval. Ja. Niet letterlijk in euro's.
In koopkracht, ja.
Ja. Want ik heb dat. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste met bitcoin. Gewoon de filosofie. En volgens mij zit jij daar, omdat je nu dus niet meer zoveel bitcoin hebt, jij zit heel erg op die trein.
Ja.
Van uitleggen wat het waarom bitcoin belangrijk is voor jou en waarom het belangrijk is voor de wereld eigenlijk.
Nou, laat ik zo zeggen. Kijk, als je zegt van je hebt niet veel bitcoin, dan lijkt dat net alsof ik er afstand van heb genomen. Maar het is niet zo. Want voor mij voelen 100.000 satoshis voelen aan als veel.
Ja, veel bitcoin is ook een beetje raar eigenlijk. Dat hoor ik niet te zeggen. Het maakt eigenlijk geen reet uit of hoeveel bitcoin je hebt.
Maar dat bedoel ik. Weet je, waar het om gaat is, hoe ben je daarmee bezig? En ik vind, weet ik veel, ik heb een hele tijd gemined bijvoorbeeld. Weet je, nou, dat levert je echt in euro's niets op. Weet je, als je dat, een euro per dag doet, dan doe je het echt goed. En toch had ik zoiets van, dat maakt geen fuck uit. Weet je, want 10.000 satoshi op een dag is gewoon, dat is echt. Dat is heel veel geld.
Ja.
En omdat ik in mijn hoofd, ik zit al in 2035, waar mijn kinderen ervan gaan studeren, bij wijze van spreken.
Juist, want zo zie je dat voor. Het is zomaar een soort van spaarplan.
Ja, daarom. Het gaat niet om de waarde van bitcoin. Het gaat om hoe zie je arbeid over de jaren heen getransporteerd worden.
Ja.
Dat is interessant.
Want dat is eigenlijk wat bitcoin doet. Het is een oppotmiddel, puur.
Een store value, ja.
Ja, store value oppotmiddels, volgens mij een Nederlands woord ervoor.
Ah ja? Nou ja, in ieder geval dat is een van de belangrijke eigenschappen van bitcoin. En omdat die markt nog niet zo liquide is en die prijs heel volatiel, denk ik dat veel mensen dat niet met je eens zullen zijn. Maar dat heeft ermee te maken hoe lang je in bitcoin zit. Kijk, als je in 2017 bent ingestapt op de top, kut. Dan ga je bitcoin niet als een store value
zien. Qua euro's niet. Nee. Maar dat hangt er dus heel erg van hoe je er naar kijkt. Want ik kijk dus naar bitcoin van, zoals ik net zei, van je hebt 21 miljoen bitcoin aan het einde van de rit.
Ja.
En als je nu een bitcoin hebt, dan weet je gewoon wat de waarde is op dat netwerk.
Ja.
En dat betekent dus dat het een spaarmiddel is, want je levert nu werk voor een bitcoin.
Ja.
En over 10 jaar is jouw werk wat je 10 jaar geleden gedaan hebt nog steeds een bitcoin waard. Ja. Even buiten beschouwing gelaten hoeveel je ervan kan kopen van die bitcoin.
Ja.
En voor mij is dat een heel belangrijk, want ik ben nu 26.
Mm-hmm.
Nou, ik hoop nog een x-aantal jaartjes hier rond te banjeren.
Ja.
En ik heb zoiets van alle tijd die ik nu investeer in het werken, kan ik, als het goed is, als bitcoin zijn ding gaat doen en het blijft groeien, over 50 jaar ook nog uitcashen als ik dat zou willen.
Ja.
En ik denk dat dat een belangrijke mindset is voor als je met bitcoin bezig bent. Dat je zoiets hebt van, dan hoef je niet per se dit als mindset te hebben. Maar een bepaald perspectief op bitcoin om je daar vast te houden. Want anders ga je dus echt die kant op van, hey, een leuke whitepaper. Hey, ik ga daar weer geld in stoppen. Ja. Hey, die meneer lijkt me ook wel interessant.
Ja.
Oftewel, kijken naar het protocol en niet naar wie wat zegt, zeg maar.
Ja.
Klinkt gek als je nu naar een podcast zit te luisteren, maar goed.
Ja, je hebt een soort, als je die lange termijn voorkeuren ontwikkeld hebt, dan verandert je leven. En ik denk dus serieus dat het veel meer kan oplossen dan alleen een paar westerse journalisten met first world problems.
Ja, zeker.
Ik bedoel, kijk, waar ik me over verbaas is dat als je het hebt over weet ik veel, over milieu en over CO2, wat echt alleen maar over die fucking belasting gaat en nergens anders.
Ja.
Wat ik opvallend vind is de verspilling die erbij hoort. Als je kijkt naar de hoeveelheid plastic die er dagelijks in zee wordt gedonderd. Ik bedoel, plastic is gewoon... Dat hele gegeven dat gebeurt, is het schoolvoorbeeld van de misallocatie van een soort van productiemiddelen. Ik bedoel, als het blijkbaar goedkoper is om plastic in de oceaan te gooien dan in te zetten in een resource van morgen, ja. Dan is er iets heel erg mis.
En Bitcoin fixt dat?
Bitcoin fixt dat.
Hoe?
Omdat Bitcoin je een lange termijn waarde geeft. Dus als jij vandaag gratis geld geeft en je moet er wat rente over betalen, dan heb je vandaag je return nodig, bij wijze van spreken. En dat zie je ook. Al die bedrijven die... Vroeger hadden bedrijven 5 jaar, 10 jaar plannen. Tegenwoordig hebben ze 3 jaar is al bijna... Oh, is dat niet realistisch om nu in te schatten wat over 3 jaar gebeurt? Weet je? Dat is insane.
Ja.
En ik denk dat met Bitcoin een lange termijn voorkeur automatisch meekomt. En dat gaat ervoor zorgen dat verspilling is letterlijk destructie van je arbeid van vandaag voor de toekomst van morgen. En iedereen heeft belang bij morgen. Ik weet dat we bijvoorbeeld in Europa veel politici hebben zonder kinderen.
Is dat zo, ja?
Ja, heel veel. Ja. Dat is echt een trend. Heel interessant. Rutte ook. Rutte heeft geen kinderen. Nee. Merkel heeft geen kinderen. Die Fransman heeft geen kinderen. De gasten hebben geen kinderen.
Nee.
En dat... dat is iets wat in mijn ogen gewoon een groot probleem is. Omdat kinderen is serieus nog meer dan Bitcoin. Geef je een lange termijn voor.
Gelukkig wel.
Ja, inderdaad. Dus dat, en dan zie je, dan denk ik ook gewoon van ja, dat betekent dat je met Bitcoin, als je inderdaad een soort lange termijn voorkeur in het sociale model, in de fabric, weet je, hoe noem je het echt, in het materiaal waar de onze sociale,
in de sociale structuur,
ja, zoiets. Als je dat introduceert daarin. Dan verandert dat, dan neemt dat verspilling weg.
Ja.
Dat maakt gewoon geen sens meer.
Ja, want je kan Bitcoin maar 1 keer uitgeven. Dat is de hele ding. Terwijl een euro, een overheid kan een euro meerdere keren uitgeven, even gechargeerd gezegd. En ja, dan heb je het over bijvoorbeeld de spanningen nu met Iran en Amerika. De enige reden waarom dat heel interessant is voor Amerika is gewoon omdat er nog geld in de economie gepompt kan worden. Maar dat geld wordt eerst gemaakt uit het niets.
Ja.
En dan heb je natuurlijk van uit de Bitcoin Standard, als je dat boek leest, heel echt een aanrader trouwens.
Mm-hmm.
Dan wordt er ook gezegd van ja, oorlogen worden dan niet meer zo interessant. Omdat je geeft je Bitcoin 1 keer uit, je gooit er een bom van en het is weg.
Ja. Nou, sterker nog, we hebben het systeem wat we nu hebben voor groot geld te danken aan eerst en vooral Napoleon, toen de Eerste Wereldoorlog, toen de Tweede Wereldoorlog. Omdat die oorlogen betaald zijn door inflatie. Ik bedoel, alle oorlogen over het algemeen worden door inflatie betaald. Alleen dat ging op een schaal. Dus voor Napoleon had Europa nog nooit een leger van 1 miljoen man gezien. Ik bedoel, toen Napoleon dat op de been had gebracht, de Duitsers en de Engelsen en iedereen schrok zich helemaal het apenlazerig. Die hadden zoiets van, waar komt dat leger vandaan? Waar komt dat geld vandaan? Hoe gaan we dit stoppen? Ja, hoe gaan ze dat stoppen? Ook die geldpers aanzetten. Ja,
gewoon,
en die
mensen
daarom, inderdaad. En... dat vond ik tof ook aan de Bitcoin Standard. Dat voorbeeld ken ik niet van de Belle Epoque. Dat is, iets van 40 jaar geweest. Ergens 1820 tot 1860. Zoiets. Ik weet niet precies, ergens in die tijd. Dat er dus geen oorlog was. Toen was er echt een goede, een effectieve goudstandaard.
Ja.
En dat is eigenlijk het moment geweest waarop heel veel innovatie heeft plaatsgevonden. En dat wordt altijd gezegd van ja, we hebben inflatie nodig zodat we kunnen investeren in innovatie. Bullshit, er is geen innovatie. Weet je, ik bedoel
er is wel innovatie, toch?
Nou, dat is er niet. Dat is heel
of interessant. Ontwikkeling in ieder geval
maar jouw nieuwe Tesla is niet anders dan de Model T die in 1893 ontwikkeld is of bedacht is. Alleen wat interessant is. Ik bedoel, veel van de concepten zijn toen bedacht en nu geperfectioneerd. Maar echt innovatie, ik weet het niet. Echt nieuwe ideeën.
Bitcoin, mooie innovatie.
Ja, proof of work zou je kunnen zeggen inderdaad. Ja, cryptografie, ja, computers, dat soort dingen. Ja.
Maar ook proof of work komt van Adam Back's hashcash natuurlijk.
Ja,
zelfs
dat
is een...
Nee, proof of work niet.
Proof of work komt van hashcash.
Ja?
Ja.
Nee, toch?
Of Adam Back heeft tegen ons aller best wel gelopen. Jawel.
Nou goed.
Het is heus.
Nou goed, ik ga het opzoeken. Leuk. Cool. Oké.
Okay. Ja, want je noemde net van India.
Ja.
Ik wilde eigenlijk nog even daarop op terugkomen. In de zin van, dat vergeten we in ons ivoren torentje in Nederland wel eens.
Mm-hmm.
Hoeveel mensen er gebaat zijn bij een betaalsysteem waarin je geen toestemming nodig hebt. Kijk, bij ons is het een soort van, je doet het meer uit een soort, tenminste bij mijzelf, laat ik voor mezelf spreken, een soort van tegen het bankensysteem. Maar nog steeds gebruik ik wel graag het bankensysteem, want het is wel lekker makkelijk.
Ja.
Maar er zijn ook hele grote groepen in de wereld die dat niet kunnen of niet mogen.
Mm-hmm.
En ik denk dat Bitcoin daar een heel belangrijke rol in kan spelen. Bijvoorbeeld in Hongkong. Ja. Nu dat kunnen mensen mogen ineens niet meer pinnen of kunnen niet meer pinnen. En het ergste is nog, dan word je vervolgens door de lokale autoriteiten van je bed gelift, omdat je toevallig bij de verkeerde journalistieke bond bent aangesloten, of weet ik veel wat.
Ja, natuurlijk, ja.
En al je rekeningen worden afgesloten.
Ja.
En dat is eigenlijk veel belangrijker dan een Lamborghini of een huis van kopen, of weet ik veel wat. Want dat geeft Bitcoin waarde. Niet dat wij er met z'n allen op kunnen speculeren.
Ja.
Maar juist dat, dat grenzeloze en dat zonder permissie alles mogen doen.
Maar het is ook een backup. Dus ik bedoel, waarom doen mensen hun autogordel om? Waarom hebben ze rookmelders in huis hangen? Niet omdat ze dat dagelijks gebruiken, maar het is een backup voor als er iets ontzettend misgaat.
Ja.
En dat het mis kan gaan. Ik bedoel, er zijn dagelijks voorbeelden komen er langs. Variërend van iemand die zijn, weet ik veel, zijn Patreon, van Patreon afgekikt wordt tot een heel land wat niet meer in staat is om geld naar andere landen te sturen, bij wijze van spreken. Alles gebeurt gewoon. En als je denkt dat het hier niet kan gebeuren, dan ben je hopeloos naïef. En als je er geen rekening mee houdt, dan ben je een slachtoffer van naïviteit. En als je er wel rekening mee houdt, nou, dan doe je iets met Bitcoin.
Ben je een Bitcoin gekkie?
Ja, ja, bijvoorbeeld. Maar ik bedoel, en dat wil helemaal niet zeggen dat je, weet ik veel, je huis moet verkopen en in een camper moet gaan leven en alles in Bitcoin steken. Juist niet.
Ik wou zeggen, sterker nog, bouw het lekker op je gemak.
Gebruik het als je het nodig hebt. Ja. Dat was voor mij het grote ding dat ik op een gegeven moment realiseerde van, ja, je moet als je het nodig hebt, dan moet je er toegang toe hebben. That's it. Meer niet. Meer hoeft het niet te zijn.
En voor iedereen is wanneer je het nodig hebt wel wat anders natuurlijk. Ik gebruik het bijvoorbeeld meer als spaarpotje.
Mm-hmm.
Maar iemand anders gebruikt het dus echt. Ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn familieomgeving. Nou, die woont ook op Curaçao toevallig.
Yeah.
En die heeft zilver, die heeft goud en die heeft, weet ik het allemaal. En die koopt in Curaçao geen huis.
Yeah.
Terwijl hij dat wel zou kunnen ondertussen.
Uh-huh.
Omdat hij het gewoon niet vertrouwt daar. Dus één verkeerde verkiezing en het is waarschijnlijk wel. En hij wil dan gewoon weg.
Ja.
Toen had hij toevallig, dus iemand zoals ik in de familie, die al met Bitcoin bezig is.
Ja.
En toen ging hij dus vanaf Curaçao, ging hij dus proberen Bitcoin te kopen.
Ja.
Was best ingewikkeld.
Okay. Nog op de een. Waarom is dat ingewikkeld?
Ja, omdat Curaçao blijkbaar op een niet op de goede lijst staat van de exchanges. Dus uiteindelijk mocht het, hij had nog toevallig een oude Rabobank rekening.
Ja.
Nou, dat is een Nederlandse rekening.
Ja.
Dus toen mocht hij wel gewoon bij een Nederlandse broker kopen.
Ja.
Maar Coinbase en weet ik wat, dan wees hem allemaal af.
Oké. Okay.
Dus maar dat was dus een logisch gevolg van, hij was al bezig met het voorbereiden op eventueel wat geks.
Ja.
En dan komt Bitcoin voorbij. En dat past precies in het verlengde van die edelmetalen sparen. Van,
ja.
Als de shit de fan raakt,
ja,
dan moet ik wegwezen.
Ja.
En toen zei ik tegen hem, dan kan je, als dat je plan is, dan heb je ook niks aan goud.
Ja.
Want als jij op het vliegveld komt en je komt met je rugzakje en ze kijken in de rugzak en ze zien zo'n klont met goud.
Ja.
Nou, dan pakken ze dat op zijn minst af. Ik weet niet wat ze voor de rest met je gaan doen.
Nou, je mag gaan BTW over betalen in voorrechten, weet ik veel wat. Je bent echt de sjaak als dat gebeurt.
Ja.
Nee, dat vind ik heel interessant. En dat mensen gaan het zo. Kijk, jij zegt van, je gebruikt als je nodig hebt. En je zegt van, ja, ik gebruik het spaarpotje. Ik denk dat de meeste mensen in Nederland dat als eerste zullen doen. Ik bedoel, die inflatie die gaat hoe dan ook, die gaat toenemen. En wat ik heel erg interessant vind, is dat vandaag stond op Geen Stijl een of ander verhaal, ook over die cijfers die bekend zijn geworden trouwens, dat de inflatie toeneemt. En hoe bizar het is dat eigenlijk inflatie harder stijgt dan de lonen stijgen. Nou, ik ben ondernemer, dus ik heb zoiets van, ja, lonen, leuk en aardig allemaal, maar waar moet het dan vandaan komen in godsnaam, weet je? En dat het feit dat, ik denk eerlijk gezegd, dat hele verhaal van quantitative easing en het opkopen van de schulden door de ECB en die geldontwaarding, ik denk dat gemeengoed aan het worden is. Ik denk dat veel meer, ik bedoel, letterlijk 2010 volgens mij, het was Willem Middelkoop die ik er voor het eerst over hoorde. En ik had echt zoiets van, ja, maar dit is insane, dit is diefstal. En niemand hoorde dat. En inmiddels snap ik dat die discussies gewoon uit een hele specifieke hoek kwamen. En dat zijn libertariërs, veel ook goud, goldbugs die daarin zaten. Maar daar werd dat al heel lang besproken. En Bitcoin maakt het op een of andere manier dat het als een soort olievlek dat verhaal verspreidt.
Het wordt ineens logisch. Als je zeg maar op wat voor manier dan ook al een beetje last hebt van, of tenminste inzicht hebt in economie. Ja. Vervolgens zie je Bitcoin.
Ja.
Dan kan het, als het dan een kwartje valt, dan gaat er ineens een hele wereld voor je open dat je denkt van, maar er klopt echt geen reet van wat we met z'n allen aan het doen zijn.
Ik denk dat het met internet te maken heeft. Hm. Het is heel raar, maar je ziet exact hetzelfde met gezondheid gebeuren bijvoorbeeld. Dat mensen opeens extreem kritisch worden over de gezondheidszorg.
Ja.
Over, weet ik veel, en of het nou gaat over voeding of wat wel of niet gezondheid is of vaccinaties, weet ik wat. Dan zie je opeens zie je er allemaal discussies over. Terwijl 10, 20 jaar geleden echt, no fucking way, niemand had het daarover.
Nee.
En dat verandert. En ik denk dat internet dat doet. En ik bedoel, economie is daar gewoon een onderdeel van. Mensen zijn zichzelf aan het informeren over van alles en nog wat. En beginnen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. En dat vind ik echt heel tof. En daar past Bitcoin echt heel goed bij.
Perfecte plaatje is Bitcoin wat dat betreft.
Ja. Het dwingt je om zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Ja. Ik denk dat dat een mooi slot is voor de podcast. Boris, dankjewel.
Graag gedaan. Leuk.
En waar kunnen mensen je volgen?
Op Twitter, @gkboris. En check vooral de Bitcoin Show.
Yes, dankjewel. Later.